Wel, we hebben deze de schrift gelezen in 1 Petrus hoofdstuk 2 betreffende de levende steen en het heilig volk. En die levende steen is de steen die de toenmalige religieuze Joodse gemeenschap duidelijk heeft afgewezen. Niet alleen in de evangelie, maar ook in het boek Handelingen. En het heilig volk, wat ook nog tegenwoordig vooral bestaat uit heidengelovigen, heidenchristenen. En het kenvers waar ik graag over wil spreken deze ochtend is te vinden in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 5. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. De reformatie, die zo'n bijna 500 jaar geleden is begonnen in 1517 in Wittenberg in Duitsland, die kon worden samengevat door de 4 of 5 sola's. Die worden gegeven als sola scriptura, alleen de schrift, de heilige schrift. En dan spreken we natuurlijk niet over een herziene staat, een NBV, een NBG of een andere imitatie, maar over de heilige Statenbijbel. Sola fide, alleen door geloof, niet door werken des de wet of door de sacramenten. Sola gratia, slechts door genade, niet door de verdiensten eens mensen. En sola Christus, alleen door Jezus Christus, door een persoon, niet door een instituut, een kerk of een andere persoon als priester, als middelaar. En uiteindelijk kunnen deze 4 sola's, sola scriptura, sola fide, sola gratia en sola Christus samengevat worden als sola Deo gloria, alleen ter ere van God. En hoe kon het nu geschieden? En dat was een hele grote ontdekking van Luther. En dat hebben we al gezien in de tijd van de Waldenzen in de middeleeuwen, of de Albigenzen. Dat waren van die kleine bijbelgelovige groepen, die ook zeer zwaar werden vervolgd door de kerk van Rome. Namelijk door het priesterambt van iedere gelovige. Elke gelovige die is een priester als hij tot de levende God komt door geloof aan de Heer Jezus Christus. En dat is een bijzondere zaak. Dat een mens mag weten dat zijn zonden vergeven zijn en dat hij toegang heeft tot het Allerheilige, zoals in het Oude Testament dat werd weergegeven in de tabernakel of de tempel, dat daar een voorhof was, een heilige en een allerheilige, 3 verschillende gedeelten. En de hoge priester die kon slechts 1 keer per jaar in het Allerheilige binnengaan om daar het bloed aan te brengen aan het deksel van de ark en zo kon hij verzoening doen over het volk. En daar sprak God met hem. En dat is nu net wat een heiden, zoals wij toch door de orthodoxe Joden bekeken worden, een heidenhond zelfs, niet alleen in de voorhof, niet alleen in het heilige, maar het allerheilige mogen binnengaan om daar bij het verzoendeksel gemeenschap te hebben, nu bij de troon der genade in de derde hemel, om de levende God aan te bidden, maar ook alles te bespreken. En dat is een hele bijzondere zaak, die veel mensen niet begrijpen. En ik ga nogal eens naar Oostenrijk, ik heb daar een aantal jaren gewoond, en als we dan zo het evangelie op de straten verdelen in de vorm van traktaten, dan wil nog wel eens een priester voorbij komen, in zo'n prachtig zwart gewaad. En een tijdje geleden sprak ik met zo'n priester, en die man die zei, nou dat is eigenlijk te mooi om waar te zijn, dat ik ook nog mag trouwen, ik zekerheid mag hebben van eeuwig leven, en elke dag ingang mag hebben in het Allerheilige. Zonder dat ik in deze kerk als niet getrouwde man kan functioneren. En spreken over de kerk van Rome. En ik zei, dat is inderdaad bijna te mooi om waar te zijn, maar het is de waarheid als u wilt geloven dat de schrift de autoriteit is, dat men door geloof alleen aan Jezus Christus op grond van zijn genade en zijn bloed ingang mag vinden. Toch zien we dit principe al in het Oude Testament weergegeven. We lezen in Genesis hoofdstuk 3 dat maar dat Adam en Eva gezondigd hadden en ze zichzelf in naaktheid bedekken met vijgenbladeren, God het initiatief neemt, een onschuldig dier doodt, onschuldig bloed laat vloeien en Adam en Eva klederen maakt van dieren. In Genesis 4 zien we hetzelfde als, hoewel Abel niet als eerste offert, is een oudere broer Kain, en die als akkerbouwer van de vruchten van het veld offert, welke vervloekt zijn, Abel ook later offert en hij offert daar een eersteling van het vee. En hij was als herder waarschijnlijk een lam aan het offeren. Dat offer werd aangenomen door God, vermoedelijk door vuur van de hemel, dat van Kain niet. We zien dat Noach in Genesis 8, vers 20, een brandoffer offert aan God van al het reine vee. En we zien iets later in Exodus 20, dat als het volk Israël uit wil trekken en bij de tiende plaag de eerstgeborene dient te sterven, ze een paaslam moeten nemen. Het diende te offeren, het onschuldige bloed diende te laten vloeien en aan de buitenposten van de deur diende te smeren als bescherming tegen de engel des verderfs. En we lezen in Genesis 22 dat als Abrahams geloof op de proef gesteld wordt, hij een mannelijk lam in de plaats van zo'n Isaac moet offeren. Dat zijn allemaal verwijzingen naar het priesterschap van gelovigen, van mensen in het Oude Testament. En iets verder, 700 jaar voor Christus, spreekt de profeet Jesaja de volgende profetie uit betreffende dit lam van God. In Jesaja hoofdstuk 53, vers 6 en vers 7, lezen wij: wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. God offert letterlijk zijn zoon. En we zien in het Oude Testament dat daar het priesterambt beperkt werd tot één stam van één volk, de Levitische stam, en dan nog een bepaalde familie daarin, de familie van Aaron. En in het Nieuwe Testament zien wij het wat anders. Stel als dat Jezus Christus daar in Johannes 1 komt tot Johannes de Doper, zegt Johannes de Doper: zie, dat is het Lam van God, het welk de zonden de wereld wegneemt. En als we in het boek Openbaring een blik krijgen in de hemel, dan staat daar centraal het Lam van God. Openbaring hoofdstuk 5, vers 12, zeggende met een grote stem: het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Het lam staat centraal. Het lam krijgt alle eer, daar in de eeuwigheid, al voor de eeuwigheid, maar niet nu op deze aarde. En daarom wil ik iets zeggen. In deze tijd tussen het kruis en de wederkomst van Jezus Christus, over offers. Ten eerste iets over het belang van offers. Een offer toont de prijs die man bereid is te betalen om een ander iets te schenken. Het kan misschien zijn met een verjaardag of als u misschien Sinterklaas viert, dat je iemand iets wil geven waarvan je het idee hebt: ja, dat toont mijn respect, mijn hart voor deze persoon. En dat kan heel ver gaan. In de vorige eeuw was het een voorbeeld van iemand die zijn liefde voor een vrouw zo ver liet gaan dat hij het recht op een troon als koning bereid was op te geven en dat inderdaad ook gedaan heeft. de prins van Wales. Tegenwoordig is dat, ik geloof, Charles, die nu de troonopvolger is. De mannelijke troonopvolger van de koningin Elizabeth in Engeland. Die zijn voorvader, die in de vorige eeuw ook recht op de troon, die heeft dat recht op de troon opgegeven, want hij wilde toen de tijd een Amerikaanse vrouw trouwen. En die vrouw was al een keer gescheiden. En de wet zei toen de tijd dat dat niet mogelijk was om nogmaals als man, als troonopvolger te trouwen met een gescheiden vrouw. Maar die man zei, nee, ik hou zoveel van die vrouw. Ik ben bereid het recht op de troon op te geven om alsnog met deze vrouw te trouwen. En dat is heel belangrijk om te zien hoe voor God het belangrijk is een offer te ontvangen van hen die hij met het bloed van zijn zoon heeft gekocht. Er is een beeld waar Jezus Christus op het kruis hangt. In het Latijn, in het vertaling dan, kijkt hij neer vanuit het beeld op het kruis en zegt, dit heb ik voor u gedaan, wat doet gij voor mij? En vele zendelingen die hebben dit beeld, is dit een aansporing geweest om ook alles op te geven, om te gaan naar plaatsen, naar groepen, naar mensen die nog nooit een kans gehad hebben om het evangelie duidelijk te horen. In de 19e eeuw was de bekende evangelist Moody reizende door Engeland en bracht het evangelie waar inderdaad tienduizenden mensen tot erkennis de waarheid kwamen, tot nieuwe geboorte kwamen door geloof in Jezus Christus. En een van die mannen in Cambridge, van de zoon van Cambridge 7, die kwam tot geloof in Jezus Christus. Zijn naam was City Studd. Hij was een speler van het Engelse cricketteam. Hij had een uitstekende opleiding. Zijn vader was miljonair. En door de prediking kwam hij tot geloof en zei, nou, als het inderdaad zo is dat Jezus Christus God is, en dat is hij, en hij heeft alles voor mij gegeven, dat heeft hij, dan heb ik geen recht meer om mijn eigen leven nog te leiden zoals ik dat wil. Ik wil alles opgeven voor hem. En hij gaf inderdaad alles op, zijn carrière, zijn vrienden, zijn inkomen. En hij werd zendeling naar China, naar India en naar Afrika. Werd oprichter van een zendingsgenootschap, de WEC. En van een Afrikaans binnenland zendingsgenootschap, een bijbelschool, die nog altijd bestaat, in de WEC, in Schotland. En toen hij als jonge man een erfenis kreeg en veel weggaf voor het werk van de Heer, toen vroeg hij aan zijn vrouw, nou, ik heb nog wat overgelaten, zo'n 20.000 gulden of euro. Dat is voor jou. En zij zei, nou, wat zei de heer tot de rijke jongeling? Nou, zei de stut, dat hij alles moet opgeven. Nu zegt de vrouw, waar wacht je dan nog op? En gaf het allemaal weg. En dan ging geloof door. En de heer zorgde inderdaad in elk opzicht voor hem, zijn vrouw, zijn vier kinderen en alle noden van het zendingsgenootschap. Een offer is bijzonder belangrijk. De vraag is, wat is het doel van offers? Een offer wordt gebracht om iemand een plezier mee te doen, iemand een gevallen mee te doen, iemand mee te eren. En u zegt dan misschien, ja, ik ben door genade aan het bloed van Jezus Christus en door geloof alleen gered. Maar wat vraagt God nu van mij? Wel, hij verlangt vooral één ding, dat is uw hart. En als uw hart en uw verstand gereinigd door het woord van God, nu spreek je dan over de Statenbijbel uiteraard, tot hem gebracht worden, kan hij uw lichaam als een offer nemen om te gebruiken en in te zetten waar hij wil. Vandaar dat God ons zegt in Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 en vers 2, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Het is heel belangrijk om hier te zien dat het voor de Heer belangrijk is dat uw gemoedstoestand niet de wereld gelijkvormig wordt. En dat kan als u uw gemoed laat beproeven, laat reinigen door zijn woord. Daarin is de goede, ten tweede de welbehagende en ten derde de volmaakte wil van God te vinden. Als u die zoekt en doet, dan kunt u ook uw lichaam als een levende en heilige en Gode welbehagelijke offerande hem ten dienste stellen. Dat is de ware redelijke godsdienst, die niet alleen zich beperkt tot de zondagochtend, maar veel verder gaat en gaat tot een dagelijkse, misschien uur bij uur, minuut bij minuut, gave die u kunt geven aan de Heer, een wandel zoals Henoch met de Heer had. En dat is een offerande die voor de Heer bijzonder kostbaar is. Ook hoe u zich kleedt, hoe u zich verzorgt, dat toont aan hoe u de tempel van God, waarin hij nu woont, uw lichaam, behandelt. Vroeger woonde hij in een tabernakel, in een tempel. Maar tegenwoordig woont hij in het lichaam van elke opnieuw geboren heiden of jood, Griek of jood, die nu christen is. En dat die tempel dient verzorgd te worden. Met zorg omgegaan te worden. En er zijn mensen die tempel inderdaad verontreinigen. Tegenwoordig is het mode om allerlei piercings en tattoos en allerlei andere onzin te hebben. Als het wat mooi weer is, moeten ze zoveel mogelijk naakt getoond worden. Nou, als je eens bekijkt daar in Marcus hoofdstuk 5, dan zien we dat die bezeten in Gadara, ja, die was ook naakt. En toen die tot geloof gekomen is en die het legioen van duivels uitgedreven werd, toen zat hij daar gekleed, staat er geschreven. Hij was dus ongekleed voordat die duivels uit hem weg gegaan waren. En dat is de geest van deze tijd om het lichaam te onteren. En u als hopelijk bijbelgelovige christen dient uw lichaam als een tempel des Heilige Geestes te verzorgen en daarmee God te bevallen. Ten tweede is het belangrijk, betreffende het doel van een offer, dat God lof ontvangt. Hij verdient een lofoffer te ontvangen vanwege het feit dat hij zijn zoon voor u heeft geofferd. In Hebreeën hoofdstuk 13 lezen we in vers 15: laat ons dan door hem altijd Gode opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En de Heer verlangt ook dat wij met de vrucht van onze lippen zijn naam belijden. Niet alleen hem danken en loven, maar ook hem belijden voor hen die hem nog niet kennen. En er zijn genoeg gelegenheden, als er iets gezegd kan worden betreffende Gods Zoon, dat u persoonlijk hem kan belijden. En dat wordt heel weinig gedaan de laatste dagen. Veel mensen hebben een grote angst om hem te belijden voor mensen die juist niets weten van de kerk. Ik zou dat juist wel doen. Want die ongelovigen komen echt niet in de kerk om God te zoeken. U moet naar hen toe gaan en hen daar bereiken met het evangelie waar zij zijn. En daar zijn bijzondere voorbeelden van te zien. En u kent misschien de geschiedenis van Richard Wurmbrand, de man die daar in de jaren 40, 50 als christelijke voorganger in Roemenië actief was. En toen de communisten kwamen, weigerde om als, zou je kunnen zeggen, man die geen moed had zijn mond open te doen voor Jezus Christus. Hij deed het wel degelijk. Hij werd ook in de gevangenis gestopt. Onder andere, ik geloof zo'n 3 jaren, als in eenzame opsluiting, die hem bijna tot waanzin dreven. En daar heeft hij geleerd de Heer te loven en te prijzen. Hij kon niet meer denken. Onder drugs gezet, zware martelingen doorgehouden door de communisten. Maar hij kon alleen de Heer dan loven en danken. En dat zijn dingen die soms het enige zijn wat een mens nog kan doen. En Ik kan me nog herinneren in de gemeente dat daar een broeder kwam die prediker was, een politieagent was. En die man die getuigde ook op de straat als, in zijn vrije tijd als politieofficier. En toen werd er kanker bij hem geconstateerd in de hersenen. En die kanker die verbreidde zich. Hij werd is een paar keer geopereerd eraan. En er werd een heel gedeelte van zijn schedel en de hersenen werd weggenomen. En die kanker tastte zijn ogen aan, zijn oogkas aan, zijn neus aan, zijn mond aan. En er werd steeds meer van die kanker weggehaald door de operaties. En ja, dat was een heel verwrongen gezicht aan het einde van het leven van deze man. En ik kon me nog herinneren dat die man in de gemeente kwam en zijn getuigenis gaf en dankbaar was en de Heer lof prees en dank. En het was een verwrongen gezicht. Maar die man die zong en die gaf getuigenis en er was geen spoortje van bitterheid en hij wist hij zou spoedig ontslapen. Hij wist dat hij naar de Heer zou gaan. Hij was niet bitter, hij getuigde en het was een geweldig bewogen dienst. Om te zien hoe een man die als christen een heel vervelend einde zou moeten doormaken, toch de Heer met de vrucht van zijn lippen kon blijven loven tot het einde toe. We lezen in vers 16 van Hebreeën 13, vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Met andere woorden, het mededelen en het weldoen, dat zijn praktische dingen, dat zijn ook offeranden. En ook dat is een belangrijk principe, dat we als christenen hen ondersteunen, die naar de schrift die ondersteuning ook gebruiken, de weduwe, de wezen, de minder bedeelde, de zendingen die het evangelie brengen, iets voor evangelisatie doen, dat zijn ook offeranden die voor God van belang zijn. En dat is misschien iets wat voor Nederlanders wat minder makkelijk is, maar een heel belangrijk principe is om ook, als men zegt, ja, ik heb wel iets over voor de Heer, dan zeg ik altijd, nou, ik kijk wel even in uw portemonnee waar uw geld naartoe gaat, dan kan ik zeggen waar uw hart naartoe gaat. En dat is een goed principe. Men kan wel het een en ander beleiden, maar in de praktijk, waarheen gaat het meeste geld? Is dat voor u of voor de zaak van de Heer en zijn woord en zijn gemeente? Na een collecte was er eens een meisje dat zei tegen papa, nou papa, wat heb je nou in die collecte gedaan? Nou, zei papa, ik heb 10% van mijn inkomen erin gedaan. Oh, zei dat meisje. Ik heb 10% van mijn inkomen in de collecte gedaan. Dus u gaat mij vertellen dat u houdt voor uzelf 90% en u geeft God maar 10%? Dan liep die man een beetje beschaamd weg. Maar dat is natuurlijk het principe. Ten derde wil ik zeggen, er zijn ook imitatieoffers die gebracht worden. Vervalste offeranden die God niet gevallig zijn. We weten dat het grootste offer wat in de geschiedenis gebracht is het offer van Gods Zoon Jezus Christus. Dat offer is eens en voor eeuwig niet alleen gebracht, maar heeft ook eens en voor eeuwig waarde. In Hebreeën hoofdstuk 10 vers 10 lezen wij, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. In vers 12 van hetzelfde hoofdstuk, maar deze één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Vers 14 van hetzelfde hoofdstuk, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En let u alsjeblieft op de tijd waarin het geschreven is, hij heeft in eeuwigheid volmaakt. Het is een verleden tijd. Met andere woorden, het offer op het kruis kan nooit en nimmer meer herhaald worden. Nu, er is hier een kerk in deze wereld die meer dan 1 miljard leden heeft. En die zegt, nee, dit offer dient elke zondagochtend om 11 uur herhaald te worden door de mis. Dat men een hostie neemt en op het moment dat een mens zijn hostie neemt van de hand van de priester, verandert dat zich letterlijk in het bloed of het vlees van Jezus Christus. En dat is het hoofd van deze kerk wordt de Pontifex Maximus genoemd, de hoge priester. Dat is een godslastering. Dit offer kan nooit en te nimmer herhaald worden. En het is een zonde om daar alleen maar naar te willen verwijzen. En het beste voorbeeld in de schrift dat het een zonde is, dat niet door God geaccepteerd werd, zo'n vervalst offer, is in het boek Exodus, als Mozes daar het volk Israël uit de woestijn drijft, door de woestijn drijft naar het land Kanaan, dan wordt hij geprovoceerd aan het einde van deze reis en het volk wil wederom water hebben. En Mozes zegt dan, nou ik zal u water geven, en in plaats van te spreken tot de rots, slaat hij de rots 2 keer. En er komt inderdaad water uit, met andere woorden, God gebruikt dat. Maar Mozes mag als straf niet het land in. Waarom niet? Omdat God gezegd heeft, jij zult tot de rots spreken, niet slaan. Hij is namelijk als beeld van deze rots, Jezus Christus, 1 keer geslagen. Namelijk op het kruis van Golgotha is hij geslagen. Dat is voldoende. Het is volbracht, waren ook de laatste woorden van Jezus Christus. En om iets te bedenken om Jezus Christus steeds opnieuw te offeren, zoals de kerk van Rome doet op de zondagochtend om 11 uur, is een absolute godslastering. En de Bijbel zegt vandaar ook dat als uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en datzelfde niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Geen werken. En het opnieuw offeren, zogenaamd offeren of eten van het vlees van Jezus Christus door een zogenaamde hostie op de tong te plaatsen is een godslastering. En daarin stellen we weer vast het oude kanaanitische geloof van de eigen gerechtigheid plaatsen tegenover de gerechtigheid van God, het welk is zijn zoon Jezus Christus. De Joden hebben er nog altijd een probleem mee, die de rechtvaardigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Gelooft. En Gods gerechtigheid is in zijn zoon en op het werk op het kruis, dat is volbracht, dat is af. En veel offers worden tegenwoordig niet geaccepteerd. We zien daar in de schrift het voorbeeld van de 2 zonen van Aaron die vreemd vuur nemen. Dus het vuur niet van het brandopferaltaar, maar van een ander altaar. En dat vuur nemen en het in het rookofferaltaar doen, een beeld van de gebeden van God. En dat offer wordt niet geaccepteerd en die zonen van Aaron worden ook beiden gedood in de woestijn. En dat is ook zo met ons, we kunnen tot levende God komen, we kunnen tot God komen in het gebed, maar het moet via het brandofferaltaar zijn, het plaats waar Jezus Christus op het kruis van Golgotha geofferd werd voor de zonden van deze wereld en ook speciaal voor uw zonden. We zien het in het Oude Testament ook als het in het voorbeeld van de zondebok, dat daar voor het volk door de hoge priester 2 bokjes genomen werden, 1 die wordt geofferd en een beeld dat Jezus Christus ook zijn zonde, uw zonde in zijn lichaam op het kruis genomen heeft en daarvoor gedood wordt. En een bok dat in de woestijn gestuurd wordt. Helemaal weg van het aangezicht van God. En dat is een beeld dat uw zonde zo ver van Gods aangezicht gedaan zijn, zover het oosten is van het westen. De Heer zegt dat, en vandaar ook dat God zijn zoon Jezus Christus tot zonde gemaakt heeft, het oorzaak en wortel alle zonde. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren ga, maar nu door geloof Gods gerechtigheid heeft zijn zoon Jezus Christus. Wat voor offer geeft u? De schrift zegt dat hij als waarschuwing voor de rijken in 1 Timotheus 6 vers 7 het volgende heeft. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog een hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Uw hoop zal zijn op de levende God, niet op de ongestadigheid van de rijkdom. En mijn vraag aan u is, geeft u nu meer als toen u jong was, toen u net tot geloof gekomen was, en misschien minder rijk was, Of heeft u geleerd in geloof meer te geven? En alleen dat te geven wat de Heer u op het hart ligt. U, het bevalt me niet als u zo spreekt. Nee, maar ik ken het probleem van veel Nederlanders wel. Dat is vaak het probleem van de portemonnee. En wij Nederlanders zijn toch een beetje het volk van de leraren en de dominees. En we hebben wel, we kunnen de dingen mooi verkondigen. Maar uiteindelijk is de vraag, ja, hoe gaan we er ook mee om in de praktijk? Vooral als het gaat om de financiële kant van de zaak. En we kunnen geruststellen, de Heer is het waardig, want hij heeft alles gegeven, zijn zoon. En toen Jezus Christus op het kruis ging, had hij niets meer, zelfs geen kleed meer aan. Hij had alles afgelegd. Dan mag hij ook iets van ons als offer verlangen. Ten vierde wil ik spreken over een geaccepteerd offer. Mijn vraag aan u is, is uw leven een chaos, een wanorde of een goede boodschap voor God en voor uw omgeving? Als u uw leven geeft als christen voor Jezus Christus, kan ik u zeggen, dat betaalt zich in elk opzicht uit. Dat is, om het maar in financiële termen te zeggen, verreweg de beste investering die u kunt doen. Lees in de schrift dat daar veel voorbeelden zijn van mannen die dat gedaan hebben. En die slechts zelfs in het Oude Testament niet de voorrechten hadden die wij nu hebben van de zekerheid van eeuwig leven. Van de geestelijke besnijding. Van de verlossing door het bloed van Jezus Christus. Van de vrede met God. En de volkomen vergeving onze zonden. Het weggedaan zijn van onze zonden. Een voorbeeld daarvan is Mozes. Mozes was een man die een uitstekende opleiding had genoten. En hij kon een fantastisch leven leiden in het grootste, toenmalig machtigste land ter wereld, Egypte. Maar we lezen in Hebreeën hoofdstuk 11 dat door geloof hij een andere richting opging. In Hebreeën 11 vers 23 lezen we: door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindekens schoon was, en zij vrezen het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende dus versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. We zien hier eerst een geloof van de ouders, wat overgaat in dat van de zoon. En wil ik u graag onderschrijven. Als ouders heeft u een grote verantwoordelijkheid om in geloof stappen te nemen. En als u in geloof die stappen neemt, dan zal de Heer u daarin ook uw zegen, zijn zegen doen toekomen. En die geloofsstappen, die zult u terugvinden in de wandel die uw kinderen zullen nemen in geloof, of naar het vlees, of naar de wereld. In de geschiedenis zijn er veel mensen geweest die, zoals Mozes, hun leven hebben gegeven. Jim Elliot, een jonge man die in Noord-Amerika zijn leven gaf om de Auken-Indianen in Zuid-Amerika te bereiken. En hij ging er naartoe met een vliegtuigje. Hij probeerde vriendschap te maken met de Indianen. Uiteindelijk dacht hij dat hij een vriendschap gemaakt had. Hij kwam wat te dicht in de buurt, werd gedood. En later mocht zijn vrouw, de moordenaar van haar man, tot Jezus Christus leiden. Hudson Taylor, de 19e eeuwse zendeling uit Engeland, die binnen 100 zendingsstations in de binnenlanden van China heeft opgericht. En nu zijn er meer dan 40 tot 50 miljoen christenen daar in die binnenlanden van China. Dat is heel meer dan 100 jaar later, misschien na zijn dood. Maar het heeft zich in elk opzicht uitbetaald. William Carey, die aan het einde van de 18e eeuw uit Engeland naar India ging. En dat na 8 jaren zijn eerste bekeerling had. Als ik vandaag naar India ga, dan zie ik daar miljoenen christenen als gevolg van het offer van William Carey. En zijn vrouw stierf als waanzinnige en hij ging nooit meer terug naar India. Hij is daar ook gestorven. Hij heeft de Bijbel meer dan 40 talen en dialecten vertaald. Het heeft zich uitbetaald. Paulus, die aan het einde van zijn leven, dat hij een carrière opgaf in het uitverkoren volk van God naar het vlees, de Joden, en gemeente gesticht heeft, die hem ook aan het einde van zijn leven weer verlaten hebben, zegt in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 6, ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voort is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Hij wist dat hij als een drankoffer geofferd zou worden. Mijn vraag aan u is, zijn eens kritisch op uzelf. Gebruik een scherp mes bij uzelf. Zeg niet zoveel en ga door. Is uw leven een offer voor God? Wat heeft u de laatste tijd voor hem geofferd? Jaar geleden was er een rijke man en een rijke vrouw en ze waren gelukkig getrouwd, schenen te zijn. En de vrouw die er einde kwam en ze diende te sterven en de vraag was hoe lang ze nog te leven had. Dus haar man kwam bij haar en vroeg haar, nou vrouw, het zijn de laatste kostbare momenten die we nog samen hebben hier op deze aarde. We zijn opnieuw geboren, weten waar we naartoe gaan. En hij zegt, vrouw, als u terugkijkt, ben je tevreden met wat ik je gegeven heb? En ze zegt, ja, je hebt me veel gegeven. Een auto, een huis, mooie klederen, edelstenen en dergelijke. Maar één ding heb je me nooit gegeven. Jezelf. Zijn hart was er niet bij. En dat is het punt, denk ik, wat u zich maar kan overleggen. Heeft de Heer u? Heeft hij uw hart? Als hij uw hart heeft, heeft hij uw lichaam. En kan hij met u zijn wil, zijn volkomen wil, doen bereiken. God kan meer doen door één man die volkomen toegewijd is, dan met 1000 man die maar half toegewijd zijn. Waar hij leidt, volg ik. Wat hij mij geeft, dat neem ik. Nogmaals, niet wat u wil, maar wat hij wil. Dat is het beste offer wat u hem kunt geven als dank voor het offer van zijn zoon op het kruis. Amen.